Ja, goedemorgen. Of goedemiddag, of goedenavond, of net zoals Muriel zei, shalom. Vrede zij u naar lichaam, ziel en geest. Ik mag vandaag de preek doen en de preek gaat over Vaderdag. Want het is aanstaande zondag Vaderdag. Ik ga er zo direct aan beginnen, maar voordat we dat doen wil ik met jullie bidden. Heer Jezus, ik dank u wel dat u op dit ogenblik bij mij bent en bij ieder die mijn stem hoort. En ook bij mensen die mijn stem niet horen, Heer. U bent liefdevol en u bent een hele fantastische, geweldige Vader. En ik dank u daarvoor, Heer. En juist op deze dag, op Vaderdag, wil ik u, Vader God, eren in Jezus' naam. Amen. Ik heb een klein beetje verdiept in Vaderdag. Dat is wel grappig. Ik dacht dat het een uitvinding was van de middenstand. Maar ik heb een klein beetje zitten googlen en toen ontdekte ik dat er al in 1479, dat is best een tijd geleden dus, sprake was van Vaderdag. Dat is aan het eind van de middeleeuwen. En de Vaderdag die toen gevierd werd, dat was 19 maart. En dat was de naamdag van Sint Jozef. En ik zeg Sint Jozef omdat het natuurlijk een katholieke dag was. Maar de Jozef waar het om gaat, dat was de Jozef die als vader van Jezus fungeerde in de Bijbel. Het was natuurlijk niet zijn echte vader, het was een soort van, hoe moet je dat zeggen? Iemand die als vader optrad in het leven van Jezus. En pas veel later is die Vaderdag weer opgedoken en een beetje als een reactie op Moederdag en op de vrouwenbeweging. Maar voordat dat gebeurde was, en dan praten we over 1910, in Spokane, in de staat Washington van de Verenigde Staten. Er was een mevrouw en die heeft toen de Vaderdag ingevoerd als een soort hommage aan haar man. En omdat ze vond dat hij een hele goede vader was. In de jaren 60 en 70 wordt het vrij algemeen in de Verenigde Staten Vaderdag vieren. En dat was dan wel als een reactie op de moederdagen die al waren ingevoerd en op de vrouwenbeweging die zich ontwikkelde. En de gedachte die erachter lag was eigenlijk dat het ook heel belangrijk is voor mensen om een goede vader te hebben. En grappig genoeg is in de Verenigde Staten de Vaderdag als nationale feestdag ingevoerd onder het bewind van Richard Nixon in 1972. Dat vind ik dan alweer grappig, dat de heer Nixon daar verantwoordelijk voor was. Als je nou een beetje gaat nadenken, een beetje gaat mijmeren over vader en over Vaderdag, maar laten we het eens over vaders hebben. In de eerste instantie is het natuurlijk een vrij algemene zaak. Iedereen heeft een vader. Ongeacht of je die vader fysiek kent of niet. Je hebt natuurlijk ook van die donorvaders. En die ken je dan helemaal niet. En soms lees je er dingen over dat mensen toch heel graag willen weten wie dan eigenlijk die donorvader was. Want je hebt een diep gewortelde behoefte om te weten waar je vandaan komt. Wie je vader is. Sommigen hebben hele goede vaders gehad. Hebben ze heel veel van geleerd en ze konden zich eraan spiegelen. En anderen hebben juist niet zulke goede vaders gehad. Maar ik dacht bij mezelf, wat is nou de gemeenschappelijke factor? In de eerste plaats is het een zaak van DNA. DNA. Je erft bepaalde trekjes van je vader, bepaalde mogelijkheden. Het kan zijn muzikaliteit of de aanleg voor wiskunde of een zakelijk instinct. Er zijn zaken die je meekrijgt vanuit je vader, natuurlijk ook vanuit je moeder. Hè? Maar er zijn zaken die je erft vanuit je vader. The good, the bad and the ugly, denk ik dan. Maar stel je nou eens voor dat je een volmaakte vader hebt. God is een volmaakte vader. Dus wat je dan van hem erft, op het moment dat je wederom geboren wordt, dat je ja zegt tegen Jezus, dat je zegt, ja, Heer Jezus, ik aanvaard u als mijn verlosser, als mijn redder. Ik aanvaard uw offer en ik wil opnieuw gaan leven. Ik wil één worden met uw dood en ik wil opstaan in nieuw leven. Op dat ogenblik ben je dus een kind van God en erf je zijn DNA. En dat is alleen maar goed. De Bijbel noemt dat een schat in aardevaten. Dat staat in 2 Korinthe 4 vers 7. Dus er is iets heel bijzonders in ons gelegd. En wij zijn dan dus als het ware een aardevat waar die schat ingelegd is. En een aardevat was in de tijd dat Paulus dit schreef iets belangrijks. Belangrijke zaken zoals graan en olie werden bewaard in aardevaten en dan nog in de binnenkamer van het huis, zodat ze beschermd waren tegen hitte en tegen kou en tegen ongedierte. Hele belangrijke zaken werden bewaard in aardevaten. Denk bijvoorbeeld maar aan de Qumran-rollen, de Dode Zee-rollen. Die waren zo belangrijk, die Torah-rollen waren zo belangrijk, dat ze bewaard werden in aardevaten. En dan gaat het natuurlijk niet om dat aardevat, maar het gaat om die rol. Het feit dat we nu nog spreken over Qumran en over die rollen, gaat niet vanwege die vaten waar ze in zaten, maar het komt vanwege de inhoud. En zo is het bij ons ook. Wij hebben een bepaalde inhoud in aardevaten. En dat aardevat is dan het vergankelijke waar het in verpakt is. Jouw lichaam. Maar waar het om gaat is de inhoud. En ik moest een klein beetje denken aan Filippenzen 2 vers 12. Want daar staat dat we onze behoudenis mogen bewerken met vrezen en beven. En ik heb het over die tekst wel vaker gehad. Wat erin zit, in dat aardevat, dat mag eruit komen of het blijft erin zitten. Het blijft verborgen. En wat Paulus hier schrijft in die Filippense brief is, zorg ervoor dat je behoudenis, en er staat hier bewerken in de NBG-vertaling, maar eigenlijk staat er uitwerken. Ga leven vanuit die inhoud van het aardse, van dat aardevat. Ga leven vanuit het DNA van je goddelijke vader. Is het je wel eens opgevallen dat er heel vaak een situatie in de Bijbel is waar sprake is van twee zonen? Bijvoorbeeld in de gelijkenissen van de Heer Jezus. Je kent natuurlijk allemaal de gelijkenis van de verloren zoon. Er staat een verkeerde titel boven, want het is eigenlijk de overvloedig gevende vader waar het over gaat. Maar die vader die had twee zoons. En alle twee maakten dus een bepaalde keuze. Ze hadden allebei de beschikking over het DNA van hun vader. Bovendien hadden ze de beschikking uit zijn bijna onuitputtelijke rijkdom. Die vader was heel rijk. En vergeet het niet, dat onze vader, God, onuitputtelijk rijk is. Ze konden dus allebei gebruik maken van de geërfde karaktereigenschap, van de mogelijkheden, maar ook van de fysieke mogelijkheden, geld en goederen. En zo is het bij jou en mij ook. Wij kunnen gebruik maken van wat God ons gegeven heeft, omdat Hij onze Vader is. Zijn karaktereigenschappen, maar ook zijn onuitputtelijke rijkdom. En altijd weer zijn er keuzes, er zijn mogelijkheden, links of rechts. Twee zoons. De een ging alles wat hij geërfd had, fysiek, verbrassen. De ander ging hard aan de slag en nam eigenlijk geen tijd voor zichzelf. En later is hij aan het mokken. Als zijn broer teruggekomen is, dan kan hij zich daar niet over verblijden. Hij heeft niet dat DNA van zijn vader geërfd, althans hij gebruikt het niet. Het DNA dat zich verblijdt als iemand tot bekering komt, als iemand tot leven komt. Dat wees blij met de blijde. Er is ook nog een andere gelijkenis in de Bijbel, ook weer over twee zoons. Die staat in Matteüs 21, en dat gaat over de wijngaard. Er zijn twee zoons, heel merkwaardig verhaal. En de vader zegt tegen die zoons van, ga eens aan de slag, gaan jullie eens wat doen. Gaan jullie eens werken in de wijngaard. En die ene zoon die zegt, ja, dat ga ik doen. En die andere zegt, nee, dat ga ik niet doen. Dus hier zie je ook weer, dus buiten de verdere betekenis van die gelijkenis om, hier zie je weer hoe de twee zoons een keuze hebben. De een kiest dit, de ander kiest dat. En die keuze hebben jij en ik ook. Abraham had twee zoons. Isaac had twee zoons. En je ziet steeds dat een van die twee een bepaalde keuze maakt, waardoor die in Gods plan terechtkomt. En die keuze hebben jij en ik ook. Want wij zijn kinderen van de goddelijke Vader. En zelfs als je er een potje van maakt, zelfs als je de zaak verkwanseld hebt, zelfs als je je doel gemist hebt, zoals de verloren zoon, dan kun je terugkomen tot die genadevolle, liefdevolle Vader met zijn oneindige rijkdom. Mijn Engelse broers en zusters die praten altijd over het feit dat God de eigenaar is van de cattle on the thousand hills. In onze vertaling staat er dit in Psalm 50 vers 10. Daar zegt God, mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op bergen, rijk aan runderen. Het is een gedeelte waarin God zegt, van wat willen jullie nu voor offers aan mij brengen? Ik bezit alles, alle rijkdommen van deze wereld. De rijkdommen van God de Vader zijn onuitputtelijk. Zijn genade is zonder end. Dat gaat maar door. Het opvallende is dat de Heer Jezus na zijn opstanding zijn discipelen aanspreekt. Niet meer met vrienden, wat hij eerder gezegd heeft, maar met broeders. En ik lees even een heel klein stukje voor uit het Evangelie van Johannes. En dan gaat het in hoofdstuk 20 vers 17 over de opstanding, waarbij Jezus verschijnt aan Maria. En Maria, die denkt dat ze te maken heeft, hè, dat is Maria van Magdala, die denkt dat ze te maken heeft met de tuinman. Ze zoekt Jezus. En ze gaat ervan uit dat Jezus, want ze heeft hem zien sterven aan het kruis, begraven is, maar zijn graf is leeg. En Jezus is nergens te vinden. En dan komt ze de tuinman tegen, denkt ze. En die tuinman die vraagt dan, vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? En dat is vers 15. En Maria van Magdala zegt dan, ze meent dat het de hovenier was, en die zegt, Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd, en ik zal hem wegnemen. En dan zegt Jezus tegen haar, Maria. En Maria keert zich om. Ze had die man niet aangekeken volgens goed Joods gebruik. En dan zegt ze tegen hem in het Hebreeuws, Rabboni. En dat wil zeggen, meester. En dan zegt Jezus, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. En nou komt hij. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Dus vanaf het ogenblik dat Jezus opstond uit de dood, hebben wij de mogelijkheid gekregen om God onze Vader te noemen. Onze zondige mens, onze falende mens, de zoon van Adam, degene die door de zondeval de hele schepping onder een vloek heeft gebracht, kunnen wij nu kinderen van God de Vader worden en tot de zegen worden voor onze omgeving, ook voor de aarde. En die keuze hebben wij. Maar weet je wat nou zo mooi is? En dat heeft mij zo ontroerd toen ik er zo over nadacht. Vaderschap kun je niet uitvlakken. Je kunt het niet wegdoen. Je kunt nooit je vader ontvaderen. Ik weet niet of dat een woord is, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Vaderschap is onomkeerbaar. Zelfs als je donorvader bent, zelfs als je een slechte vader bent, je blijft de vader. En dan hebben wij de onmetelijke zegen dat wij geen slechte vader hebben, maar een goede, door en door en onveranderlijk goede vader. En die goede vader blijft onze vader, ongeacht wat jij doet. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat als je vader, stel je voor dat je je vader niet kent. Ik ben in zo'n positie. Stel je voor dat je je vader niet kent. Maar je vader is miljonair. Kan toch? Maar jij leeft een armoedzalig leven. Er zijn een heleboel christenen die in die situatie zitten. Hun vader is onmetelijk rijk. Hun vader is oneindig liefdevol, vol genade. Maar ze weten er niks van. Ze denken dat God een soort wraakgierig God is. Dat God erop uit is om hen te straffen. En ze leven een armoedzalig leven. Er zijn ook anderen die wel weten dat God liefdevol is, maar die ervoor kiezen om alles in eigen inspanning te doen, op eigen houtje. Die hebben zo'n soort motto van, ik doe mijn best en dan doet God de rest. Dat is een uitermate onbijbelse gedachte. Want de Heer Jezus heeft namelijk alles gedaan. Als je een kind van God bent, dan is God je vader. En dan is dat onomkeerbaar. God blijft je vader. Wat jij ook doet. Of je ervoor kiest om het uit te wandelen. Als je ervoor kiest om te laten zien waar je vandaan komt. Om ervoor te kiezen om je vader te eren in je gedrag. Of juist het tegenovergestelde. Het tweede punt is, er is altijd herstel. Ook als je een scheve schaats gereden hebt. Zelfs als je fouten gemaakt hebt waarvan je zelf denkt die zijn niet meer te repareren. Bij God is alles mogelijk. Ga naar hem toe en zeg vader, hier ben ik. Want je hebt een geest die in je woont en die zegt Abba, vader. Door de Heilige Geest kun je altijd naar hem toe en zeggen vader, vergeef me. En dank u wel dat u me vergeven hebt. En dan is er een ander ding. En dat is zo onnoemelijk mooi. Als God de Vader naar jou kijkt. Als God de Vader naar jou kijkt. Dan ziet hij niet de armetierige mens die jij bent. Hij ziet zijn zoon. Ik zal het nog een keer zeggen. Als God naar jou kijkt, dan ziet hij niet jouw daden, maar hij ziet de daden van zijn zoon. Hij ziet het offer van zijn zoon. En net zoals de eerste mens Adam en zijn vrouw Eva werden bekleed door een dierenvel, een dierenhuid, zo zijn wij bekleed met Jezus. Als God naar jou kijkt, dan komt er een glimlach op zijn gezicht, want hij ziet zijn zoon. En in zijn zoon ben jij aanvaard. En vanuit die positie, het aanvaard zijn door Vader God, kunnen wij ervoor kiezen om dat uit te leven, om dat te laten blijken, om daarvan te genieten, om een heerlijk leven te hebben, van heerlijkheid tot heerlijkheid, of net te doen alsof je een armoedzaaier bent en te zitten bij iemand anders zijn varkens en te hopen dat er nog iets overblijft als de varkens zijn uitgegeten. Als je in die positie bent, neem dan nu het besluit om Vaderdag te vieren en te zeggen, ik ga terug naar het huis van mijn vader, want zelfs de knechten daar hebben het beter. En als je al in het huis van de vader bent, ga genieten van zijn aanwezigheid. En als de broeders bijkomen die terugkeren tot het huis van de vader, feest met hen mee. Vaderdag is een feestdag. Ik vind het zo mooi dat zoveel jaren geleden in Toronto op Vaderdag die opwekking uitbrak. En dat leert mij één ding. En dat is dit. Zelfs als mensen iets instellen waarvan je denkt van, nou, ik weet niet precies waar dat vandaan komt, God gebruikt het. Ten goede. Vaderdag in Toronto, Canada, is door God gebruikt ten goede. Als beginpunt van een wereldwijde opwekking, waarvan we nog steeds de vruchten plukken. En ik ben ervan overtuigd dat God als onze Vader erop uit is om jou en mij te zegenen. Stel je open voor die zegen. Als je op die manier Vaderdag viert, dan word je er alleen maar beter van en rijker. En zo wil ik jullie zegenen. En ik zegen jullie met de shalom, de vrede van Vader God. Shalom is ook een woord dat te maken heeft met betaald zijn. Je bent gekocht en betaald door het bloed van het lam. Shalom, vrede. Jullie zijn gekocht en betaald. En ik zegen jullie om uit te leven wat God de Vader in jullie gelegd heeft. In Jezus' naam. Amen.